Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op een later moment aan ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Ree en de schriftlezing is vanmiddag uit 2 Kronieken 20 vers 1 tot en met 20 en Matthäus 18 vers 15 tot en met 20. Het thema is samen bidden. De collectes voor vandaag zijn eerste collecte voor de diaconie. Tweede collecte kerkelijke kas, kerkjeugd en onderwijs. En de derde collecte voor noodhulp Turkije en Syrië. Zoals u weet zijn Turkije en Syrië getroffen door verwoestende aardbevingen. Er zijn duizenden doden te betreuren en daarnaast zijn er vele gewonden. Deze collecte willen we dan ook in het bijzonder aanbevelen. Collectes zijn over te maken op de door u bekende digitale manier. En voor de gasten is het ook mogelijk om uw bijdrage te doen in de collectezakken bij de uitgang. We gaan nu zingen op Psalm 119 vers 53... En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, het zal in deze dienst gaan over het gebed en dan met name ook het samen bidden, wat we als gemeente mogen doen, hier in de erediensten, maar wellicht ook op andere momenten in het kerkelijk leven, als we elkaar ontmoeten, ook door de weeks. Dan mag het gebed een plaats hebben en we zullen vanmiddag ontdekken hoe daar ook God zijn belofte aan verbindt, aan het samen bidden dat we doen. En dat gebeurde ook in het Oude Testament al, ook dat zullen we lezen. En we gaan er ook van zingen met Psalm 123. Daarvan het eerste en het tweede vers, een psalm die weliswaar in de ik-vorm staat. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Maar al snel gaat het ook over in het ons. Geef ons gena, geef ons gena, o Heer. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan in eerdere tijden en die dat ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en plaatsen, belijden wij ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en wij stemmen daarmee in door te zingen uit Psalm 81, het 11e en het 12e vers. In ieder van u spreken in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Laten wij bidden en danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we voor de tweede maal vandaag hier in uw huis mogen komen. Rondom uw woord, zittend in de bank naast elkaar, of ook verbonden via de techniek met deze dienst. En heren, samen mogen we zingen, samen mogen we uw woord lezen en daarna luisteren. Samen mogen we ook bidden. Wat een voorrecht, Heere God, dat u ons aan elkaar verbindt. Dat het verbond is, zoals u dat ooit met uw volk Israël hebt opgericht. En u zei het tegen hen in de woestijn, ik ben de Heere, ik ben uw God. Ik heb u verlost uit Egypteland. En u zegt het in uw Zoon, de Heer Jezus, ook tegen ons. Ik ben uw God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En u nodigt ons uit. U heeft ons het instrument, het middel gegeven van het gebed om dan ook samen als gemeente naar u toe te gaan. En dat mogen we doen in de kerkdiensten hier op zondag, maar ook op andere momenten door de week. En Heere, wij bidden u of u ons vanmiddag dan ook wilt toerusten en aansporen daartoe, om dat ook samen te doen. Heere, laat uw woord voor ons vanmiddag spreken, dat het van betekenis wordt, dat we daaruit leren, dat we ons daarin mogen verdiepen, en Heere, dat ook zo onze aanbidding van u zich zou mogen verdiepen. Want Heere, daar is het ten diepste om te doen, dat wij u erkennen als die God en Koning, onze God, onze Koning. En dan nodigt u ons uit om onze mond te openen en om vrijmoedig te vragen op basis van uw trouwverbond. Alles wat ons ontbreekt, en u wilt het schenken, u geeft er uw belofte bij. Heere, wilt u vanmiddag die belofte op ons hart binden? Wanneer we in ons eigen leven zien dat we zo moeilijk tot bidden komen, als het in de kerk soms ook zo moeilijk is om echt mee te bidden, met aandacht en ontzag voor u, Heere, wilt u ons daarbij dan helpen? En geef dat wanneer wij van binnen afhaken op enig moment, anderen het weer mogen overnemen. Opdat we zo samen bidden, u eren en loven en prijzen in ons gebed, ja, ook alles aan u voorleggen. Heere, we willen u bidden voor onze gemeente daarin. Geef dat we de kerkdiensten ook bewust mogen beleven in de liturgie zoals we die volgen. En Heere, wij danken u dat over heel deze wereld heen u het gebed laat opstijgen als reukoffers voor uw aangezicht. Want niet alleen wij mogen dat doen, ook op andere plaatsen in Veenendaal gebeurt het. Ja, uw kerk wereldwijd. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden? Wilt u en ieder die daarin ook een taak heeft, zegenen? En Heere, we worden allemaal geroepen om op de plaats waar u ons neerzet een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Heere, geef dat we zo ook verbonden zullen zijn met elkaar in de gemeente, maar ook met deze wereld. Opdat we ook voor de wereld bidden. En in onze gedachten komt, Heere, wat de nood ook is van deze wereld. En Heere, dan weet u dat die nood ook groot is. We hebben het in de afgelopen week weer gezien. Wij bidden u, Heere, voor de mensen in Turkije en Syrië. Wilt u de hulp die verleend wordt zegenen? En Heere, wanneer velen daar ook radeloos zijn, bij de vele vermisten die er nog altijd zijn, wanneer de aantallen overledenen nog steeds oplopen, Heere, ontfermt u zich dan over allen die rouwen en treuren. En geeft u de hulpverleners ook wat nodig is, Heere, in het moeilijke werk dat ze moeten doen, in alles wat ook op hun netvlies komt. Weest u ze nabij, omringt u ze, beschermt u ze. Heere, wij bidden u ook voor andere plaatsen op deze aarde waar nood is, oorlog, hongersnood, politieke onrust, vervolgingen vanwege het geloof. Heere, wij bidden u voor situatie in Israël en in de omringende gebieden en landen. Heere, wilt u vrede geven? Wij bidden u of u zo in de heel deze wereld in uw hand wil houden. Ze zucht als in barensnood, Heere. En wanneer we die vreselijke berichten horen en die beelden zien, dan worden we stil. Dan rest ons eigenlijk niets anders nog dan u, Heer Jezus, te vragen of u spoedig terug wil komen. Of u de overwinning die u behaald hebt toen u opstond uit de dood ook over heel deze wereld wil ontplooien. En dat zult u doen als u terugkomt op de wolken om alle machten van het kwaad weg te doen. Heren, daar zien we naar uit. En geef dat we tot die tijd onze gebeden zich mogen vermenigvuldigen. Bind de nood van mensen dichtbij en ver weg op ons hart. Heren, zo komen we voor uw troon. Hoor naar onze gebeden. Aanvaard onze dank. En geef ons in deze dienst uw zegen. Alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, wat doen we als we gaan bidden? Jullie weten dat vast wel, dan als we gaan bidden, dan doe je je handen samen en je doet je ogen dicht. En waarom doen we dat eigenlijk? Waarom doe je je handen niet gewoon in je zakken? En waarom hou je je ogen niet gewoon open? Dat kan toch ook? Waarom handen samen, ogen dicht? Zo heb je denk thuis geleerd, zo zegt de juf of de meester het op school. Nou, dat is omdat je, als je gaat bidden, al je aandacht nodig hebt om in gedachten bij de Heere God te zijn. Want dat is eigenlijk wat de bedoeling is. Hè? We hebben net gebeden en ik weet niet of het je gelukt is. Soms is het echt moeilijk. Om echt je aandacht, je gedachten bij de Heere God te brengen als we bidden. Aan Hem te denken. Kijk, en als je dan je ogen open zou houden en die gaan door het kerkgebouw en je ziet iemand zitten. Hé, die heeft een stoere jas aan. En hoe zou dat nou zitten? Met al die lampen aan het plafond. Hoe krijgen die nou precies stroom? Merk je wel, als je daar zo mee bezig bent, dan kun je niet denken aan de Heere God. Er kan maar één ding tegelijk in je hoofd. En daarom doe je ogen maar dicht. Dan word je niet afgeleid. En je handen, als die voortdurend bezig zijn met friemelen aan iets, dan zit je daaraan te denken. En niet aan de Heere God. Dus je kunt jezelf helpen door inderdaad je ogen dicht te doen en je handen samen, zodat je echt kunt denken aan de Heere God en tot Hem kunt spreken. Ik zei al, dat is vaak niet zo makkelijk. Ook grote mensen vinden dat niet zo makkelijk. Mag je gerust weten. En daarom doen we het ook samen in de kerk. Dan bidden we samen. Zoals het net ook ging, dan gaat de dominee bidden. En het is niet zo dat je dan denkt, nou, de dominee bidt, dus wij moeten even wachten en dan gaan we weer verder. Nee, het is de bedoeling dat je meebidt. Dat de woorden die de dominee uitspreekt, dat jij die in je hoofd ook hoort. En dat je daarmee zegt, ja, Heere God, daar vraag ik ook om. Ik doe ook mee. Wilt u dat doen? Waarvoor we bidden. Bijzonder eigenlijk. Op zo'n moment bid je dus allemaal hetzelfde. Hier in de kerk en zelfs de mensen thuis. Samen vraag je aan de Heere God om zijn hulp. Om zijn vergeving. Zijn genade. En weet je, als je zo samen bidt. Daarvan heeft de Heere God gezegd. Dan luistert hij zeker. Daar heeft hij een belofte bijgegeven. Hij heeft er iets bij beloofd. Als je zo bidt, samen, eenparig, eensgezind, dan zal die zeker geven wat nodig is, wat goed is. Daarover gaan we lezen in de Bijbel. Samen bidden is belangrijk. We lezen gemeente uit 2 Koronieken 20, de versen 1 tot en met 20, en daarna uit Matteüs 18, vers 15... tot en met 20. Eerst dus 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 20. Het zijn de geschiedenissen van koning Jozefat, de koning van Juda, het Tweestammenrijk. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. En toen kwam een Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. En Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. En hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. En ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. En toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere voor de Nieuwe Voorhof. En hij zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had gegeven. Ze zijn daarin gaan wonen en hebben daarvoor u een heiligdom gebouwd voor uw naam. En gezegd: als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Welnu, zie, de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Zeeëngebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen ze uit het land Egypte kwamen, daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons in bezit gegeven hebt. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt, en we weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. En heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. En toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zei: sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Jozefat, zo zegt de Heere tegen u: wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op en af. Zie, ze trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde. En heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer. En bogen zich neer voor de Heere. En de Levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Tot zover. Laten wij nu met elkaar gaan lezen uit Matteüs 18, daarvan het 15e tot het 20e vers. Matteüs 18 is onze tweede schriftlezing, vers 15 tot en met 20. En in het stukje hiervoor heeft de Heer Jezus de gelijkenis van het verloren schaap verteld. Iemand die 100 schapen heeft, die laat ze achter, omdat hij er eentje kwijt is, laat de 99 achter om de ene in de bergen te gaan zoeken. En dan lezen we vanaf vers 15. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. En als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als zij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als zij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 133, daarvan het eerste en het derde vers. Samen bidden, eenstemmig bidden en verlangen. We lazen daarover in Matteüs 18, vers 19 en vers 20. Deze verse lees ik nogmaals met u. Verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. En daarom zongen we ook uit Psalm 133 over de onderlinge liefde in de gemeente van God. En we zingen na het amen van de preek uit Psalm 105, het tweede en het derde vers. Beroemt u in zijn heilige naam, dat wie hem zoeken, nu tezaam hun hart verenigen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer. Psalm 105, vers 2 en 3, na het amen van de preek. Het thema voor de preek is dus samen bidden. Drietal aandachtspunten, de belofte, daarbij de inhoud daarvan en de praktijk van het samen bidden. Het is druk op het tempelplein in Jeruzalem. Vele mensen hebben zich er verzameld en nog altijd wordt die menigte daar groter. Uit allerlei dorpen en stadjes komen de Israëlieten aangelopen. Want daar in de tempel moeten ze zijn. Waarvoor? Ja, het is niet voor het vieren van een van de grote feesten. Want dat kun je zo wel zien. Hun gezichten staan bedrukt. De sfeer is geladen en je voelt de spanning. Wat is er aan de hand? Waarom zijn al deze mensen daar samengekomen? Mannen, vrouwen, oudere kinderen, heel Juda is te hoop gelopen. Nou, ze zijn er op dringende uitnodiging van de koning, koning Jozefat. Want die is ten einde raad. Juda dreigt namelijk onder de voet gelopen te worden door de vijanden. Zojuist heeft hij het alarmerende bericht ontvangen dat er een groot leger zich verzameld heeft. De Ammonieten, de Moabieten en de Meunieten. Ze hebben een monsterverbond gesloten, die volkeren. De krachten gebundeld. En nu zijn ze al opgerukt. Ja, tot aan Engedi. Dat is op zo'n 80 kilometer afstand van Jeruzalem. 2 dagen reizen, misschien zelfs wel minder. En dan staat die troepenmacht voor de poorten van Jeruzalem. En Jozefat, wat doet hij? Maakt hij zijn eigen troepen klaar om de stad en land te verdedigen? Oh, dat zal hij vast gedaan hebben. U moet weten dat Jozefat wat dat betreft ook al heel wat had voorbereid. Een paar hoofdstukken eerder lezen we dat Jozefat allerlei hervormingen doorvoert. Onder andere ook hervormingen in het leger. Verdedigingswerken die worden opgeknapt en die worden gebouwd in heel het land. En het leger is in heel het land verspreid. Jozefat was niet zomaar een koning. We lezen over hem dat hij gaandeweg aanzienlijker wordt. En dat de Heere met Jozefat was. Hij wordt gezegend in zijn koningschap. Hij zal vast dan ook een alarmsignaal aan zijn troepen hebben laten uitgaan. Maar tegelijkertijd weet hij, als we het op eigen kracht moeten doen, dan zijn we buitengewoon zwak. En het wordt hem en de Israëlieten ook eigenlijk al uit handen geslagen, want het is al te laat om nog echt een leger op de plek, op de been te brengen waar het zijn moet. En daarom doet hij iets heel anders. Het belangrijkste alarmsignaal dat Jozefat laat uitgaan is een oproep. Kom allemaal naar de tempel in Jeruzalem. En doe mee met het vasten. En in alle haast stroomt Juda naar de tempel toe. En nou staan ze daar op het tempelplein. En ze zien iets, gemeente. Ze maken iets mee wat ze hun leven niet meer gaan vergeten. Want daar staat koning Jozefat. Hij is gaan staan. En het wordt helemaal stil. En dan gaat hij spreken. En wat zegt hij? Roept hij de menigte op om zich klaar te maken voor de strijd? Spreekt hij de mensen moed in? Nee, gemeente, Jozefat gaat bidden. Hij heft zijn handen op naar de hemel. En hij gaat het volk voor in gebed. En er is geen geluidsversterking, dus het moet daar muisstil zijn geweest. Want natuurlijk wil niemand iets missen. Een koning die bidt. Heere, God van onze vader, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Zo begint hij. Hoort u wat hij doet? Hij brengt alle eer aan God. Hij belijdt wie God is. U bent de koning van alle koningen. Bent u niet die God die in de hemel is? Met krachten, kracht en sterkte om God. En vervolgens herinnert hij de Heere eraan dat ze ooit het land Kanaan van hem hebben gekregen. En dat ze daar toen een tempel hebben gebouwd ter ere van Gods naam. En dat ze toen hadden gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht of de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht gaan staan. Omdat uw naam in dit huis is. Dit is de plek, zo maakt Jozef dat duidelijk, waar wij als volk de toevlucht kunnen nemen in tijden van tegenspoed en dreiging. Hier bent u namelijk. Wij mogen schuilen onder uw vleugels. En Heere God, nou is daar die grote legermacht. En ze staan al bij Engedi. Ze hebben de voet al op de drempel van het land gezet. En we weten niet wat we nog kunnen doen. Vers 12, in ons is immers geen kracht. En tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt, weten wij niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Dat bidt Jozef wat, maar hij niet alleen. Hij gaat heel Israël erin voor, om daar in het huis van God dit aan de Heere voor te leggen. Dit voor hem uit te spreken. Maar gemeente, waarom gebeurt dat nou op deze manier? Waarom bidt Jozef dat niet zelf? Waarom is hij niet naar zijn koninklijk paleis gegaan en heeft hij misschien wel een heel stil plekje in dat paleis opgezocht en is hij daar gaan knielen en gaan bidden? Waarom roept hij de Judeërs niet op, jullie moeten allemaal naar je huis gaan, ga naar je binnenkamer en bid tot God. Hij is de enige die nog wat kan doen. Ga naar je binnenkamer, gemeente, is dat niet wat wij ook moeten doen? Is dat niet waar de Heer Jezus zijn discipelen en ook zijn kerk toe oproept? Als hij onderwijs geeft in de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, dan gaat het ook over het gebed in dat gedeelte. Het gebed als een van de belangrijkste kenmerken van een christelijk leven. Als je christen bent, dan hoort dat erbij. Maar dan zegt de Heer Jezus, wees niet als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. Want als je bidt, zo zegt Jezus, doe dat dan in afzondering. Doe dat niet als een soort toneelspel zoals die huichelaars dat doen. Nee, doe je deur dicht en bid tot je vader die in het verborgene is, hij is er al. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En daarom zou Jozef dat niet moeten doen. Bidden ieder voor zich. Misschien hooguit met je huisgenoot. Maar gemeente, Jozef heeft gezegd, nee, kom allemaal naar de tempel toe. En vervolgens gaat hij staan En hij gaat voor in gebed. En zijn gebed wordt verhoord. Kennelijk hoort Jozefat dus niet bij die huichelaars. Kennelijk is zijn hart oprecht. Ja, dat kun je merken ook in hoe die bidt en wat die bidt. En kennelijk, gemeente, is bidden in je binnenkamer niet de enige vorm waarin je kunt bidden. Er is ook gezamenlijk bidden. En waarom zou je dat nou doen? Nou, gemeente, als je naar 2 Kronieken 20 kijkt, dan wordt het al wel duidelijk. Er is daar sprake van een gezamenlijk belang. Niet alleen Jozefat wordt bedreigd door het leger van de Ammonieten en de Moabieten. Evengoed zijn buurman en dienstbuurman weer, het hele volk. Het is een gezamenlijke nood. En daarom heeft Jozefat ook gedacht, dan moeten we ook samen bidden. Kom allemaal naar de tempel. Laten we eensgezind, eenparig, schouder aan schouder, ons richten tot God die daar zijn zetel heeft, die daar in de tempel aanwezig is. En laten we onze verlegenheid en nood bij de Here brengen, opdat hij ons als zijn volk zal helpen. Gemeente, samen bidden, dat heeft meerwaarde. Meerwaarde als je samen de nood ook deelt. En als je samen tegelijkertijd ook dat geloof mag delen. Dat geloof dat de Heere God, dat er bij hem kracht en hulp en moed en troost te vinden is. Samen bidden, dat kan je een diep gevoel van verbondenheid geven. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik afgelopen oktober in een ziekenhuis verdaagde in Namibië. En de plaatselijke predikant kwam naar me toe, kwam bij me langs. En er was niet zoveel tijd op dat moment. En daarom zei hij al snel, zullen we samen bidden? En hij legde op de Afrikaanse manier een hand op mijn schouder. En hij ging voor in gebed. En op zo'n moment ervaar je dat je werkelijk samen bent. En dat geeft troost. Dat geeft bemoediging. Tijdens een pastoraal bezoek in de gemeente. Ik hoop, gemeente, dat u dat dan ook ervaart. Als een ouderling of een diaken of een predikant of iemand anders met u in gebed gaat. En dat je dan samen bidt. Dat bemoedigt. Samen breng je je nood bij de Here. Je zit er niet alleen mee. Die ander helpt het je dragen. Die helpt je ook om er woorden voor te vinden. En soms als een ander voor jouw nood bidt, dan hoor je weer andere woorden waar je zelf nog niet op was gekomen. En die je wel helpen. En gemeente, dan is het gebed dat je samen doet niet krachtiger. Omdat in plaats van één er twee bidden. Het is niet zo dat als maar zoveel mogelijk mensen op hetzelfde moment hetzelfde bidden, ja, dat het dan in de hemel beter wordt gehoord of zo. Nee, ook het gebed dat u in uw eentje, ergens in het verborgene, in uw binnenkamer, in dat plekje in huis waar je samen bent met God. Dat heeft u toch? Ik hoop het. Maar ook het gebed wat je daar doet, dat wordt door de Vader gehoord. Hij is in het verborgene, zegt Jezus. Hij hoort in het verborgene. Maar samen bidden heeft nog een meerwaarde, iets unieks. Omdat je je gesteund mag voelen door mensen, de mensen om je heen. En er is nog iets anders. Samen bidden, of preciezer gezegd, samen bidden als gemeente, heeft ook meerwaarde. Want dan kom ik bij Matteüs 18... Daar geeft Jezus er een belofte bij. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemel is. Weet ook hier, dat betekent niet dat als je met z'n tweeën of met z'n drieën of nog meer, dat je samen bidt, dat je gebed zelf dan krachtiger wordt. Maar dit staat er wel. Er wordt verhoring beloofd bij een gezamenlijk, eenstemmig gebed. En in Matteüs 18 gaat het over de gemeente. over de gemeenschap van de kerk. Kennelijk heeft een gebed dat door die kerk, die gemeenschap, gezamenlijk gebeden wordt, extra waarde. Een gebed dat dus volgens de christelijke belijdenis en naar Gods belofte bijbels gebeden wordt. En als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat dat ook steeds gebeurt. In het Oude Testament gebeurt het al. Daar is het volk Israël, Gods gemeente. En je ziet het bij Jozefat, maar ook op heel wat andere plaatsen. Het volk Israël komt samen om te bidden. We hebben er ook over gezongen, Psalm 123. Pelgrimslied, dat hoort dus bij de tempeldienst en bij de opgang naar de tempel. Hoe gaan ze er naartoe? Ja, ze beginnen in de ik-persoon, maar al snel is het ons. Wij, wees ons genadig. En in het Nieuwe Testament, daar zie je dat het ook gebeurt. De eerste christenengemeenten, die zijn eensgezind bijeen. In die periode dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en de Heilige Geest nog niet gekomen is. Dan zijn ze samen bijeen. Eensgezind staat er in Handelingen 1. En die verbondenheid die uit zich in dat ze samen gaan bidden. En dan na 10 dagen komt de Heilige Geest. En ook daarna. Dan volhardt de eerste christengemeente in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden, Handelingen 2. En we weten dat ook in de allervroegste kerk, waar we maar getuigenissen van hebben, ook buiten de Bijbel om, in andere bronnen, dat ook daar het een vast onderdeel van de samenkomst is geweest. Laten we samen bidden. Want ja, gemeente, daar is die belofte voor van Jezus. Als we eensgezind samen zijn en zo samen in gebed gaan, dan is het niet alleen de gemeente die bidt. Dan bidt de Heilige Geest mee. Door de gemeente heen. Dan gaat de Heilige Geest, als het ware, mag ik dat zo voor u duidelijk maken. Dan gaat hij als het ware aan onze kant staan, want hij is ook immers uitgestort. Dan gaat hij als het ware aan onze kant staan en dan draagt hij onze gebeden tot voor Gods troon. Want zegt Jezus, waar 2 of 3 in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Daar is hij zelf aanwezig. Met zijn geest. Dat hebben we ook gelezen in 2 Kronieken 20. Als Israël onder leiding van koning Jozef had gebeden heeft, komt de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, zo lazen we. Jahaziel, dat is een leviet. Hij hoort bij de tempelzangers, bij de zonen van Asaf. En deze Jahaziel die gaat profeteren. Hij wordt de stem van God. De Heilige Geest vervult hem. En van Gods wegen mag hij zeggen, wees niet bevreesd. Wees niet ontsteld, Israël. Want de strijd is niet van u, maar van God. Laat het maar aan hem over. De Heere is met jullie. Hij zal de overwinning geven. Gemeente, wat hier voor één moment gebeurt in het Oude Testament, daarvan zegt Jezus, dat is in de gemeente van het Nieuwe Testament nou steeds het geval. Als je samen eenparig bidt, dan is de Geest daarbij. Hij wijst door het profetisch woord en de uitlegger van de weg. Hij past het toe en je mag elkaar ermee bemoedigen. En als je dan zo samen eensgezind bent en je bidt naar zijn woord en belofte, dan zal de Heere horen, verhoren. Dan geeft hij zijn geest. Weet je, misschien moeten we dat maar meer samen doen dan. Denkt u niet? Hier in de kerkdienst doen we het. We bidden voorafgaand aan de verkondiging van het woord. En straks doen we het nog een keer. Dankgebed. Maar u weet, een kerkdienst is ook een oefening. bedoeld om te oefenen. En breng het dan in de gemeente door de week ook maar in praktijk. Samen bidden, is dat nou zo raar? Dat als je op bezoek komt bij elkaar, als broeders en zusters van de gemeente, en het kan ook over kerkmuren heen. Als je op bezoek komt bij elkaar, een bak koffie naar de kerkdienst of een bak koffie door de week of hoe het ook maar is, dat je dan voor het weggaan samen nog bidt. Maar wij doen dat niet. Niet zo makkelijk, denk ik. Dan voelen we onszelf al snel bezwaard. Weet, in het buitenland is het op sommige plaatsen heel gewoon om dat te doen. Durft u het? Durf jij het? Om een ander voor te gaan in gebed. De Heer die wil zijn zegen daarover geven. Daar is die belofte voor. Hij zal horen wat we hem ook bidden. En laten al die momenten dat wij elkaar dan ook door de week ontmoeten. En we hebben er in onze gemeente heel wat. De mannenverenigingen, de vrouwenverenigingen, de jeugdverenigingen, groeigroepen, kerkenraadsvergaderingen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dan laten we samen bidden. En de gebedskring. Misschien heeft u daar wel eens aan gedacht om die misschien te bezoeken. Om samen te bidden. Want God verbindt er zijn zegen aan. En dan ook zeker het gebed van de gemeente als geheel. Daar mogen we veel van verwachten. Doet u dat? Doe jij dat? Verwacht u veel van het gebed? Verwacht u veel van God? De God van het gebed. Want dan kom ik bij het tweede. De inhoud van het samen bidden. Waarvoor kunnen we dan zoal bidden? Nou ja, in principe mag je voor alles bidden. Dat staat er niet voor niets in Matteüs 18. Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, wat ook maar, eenstemmig verlangen. Je mag het aan de Heere voorleggen. Gemeente, dat betekent niet dat alles wat wij in gedachten hebben, als verhoring van ons gebed, dat we dat dan ook precies krijgen. Als je maar eenstemmig en samen echt bidt. Gemeente, met eerbied gesproken, Gods hulp is niet op afroep beschikbaar. Verkrijgbaar. Automatisch. Wordt soms beweerd of er wordt soms zo mee omgegaan. Bijvoorbeeld door gebedsgenezers. Die claimen dat ze de gave van genezing hebben ontvangen. En dat leggen ze dan zo uit dat het zou inhouden dat zij in gebed gaan voor een zieke. Dat die zieke dan ook zeker genezen wordt. En zo niet. Ja, het ligt niet aan God. Dus dan ligt het aan de zieke. Dan is er bij die zieke een blokkade. Dan is zijn geloof of haar geloof niet oprecht. Niet oprecht genoeg. Dan is er nog een onbeleden zonde. Iets anders. Weet je, dat is geen Bijbelse manier van doen. Geen Bijbelse manier van spreken daarover. Bidden moeten we altijd doen met de woorden erbij. Uw wil geschieden. En er staat nergens in de Bijbel dat het Gods wil is dat alle mensen gezond zijn. Ja, eenmaal zul je het worden. Bij de wederkomst is er geen ziekte meer. Wat er wel staat is dat het zijn wil is. Dat ieder die zijn naam aanroept zalig zal worden. Dat die werkelijk door hem wordt vastgehouden en zalig wordt gemaakt. En eenmaal beter wordt gemaakt. Ja, het allerbeste krijgen zal. Dat zijn zoon Jezus Christus heeft verdiend. Soms ontvangen we niet waar wij op hopen. Waar wij voor bidden. Maar dat betekent niet dat God u dan in de steek laat. Nee, hij zal zeker goede gaven geven aan wie tot hem bidt, zegt Jezus in Matteüs 7. Goede gaven, dat geeft hij waarvan hij weet als de Vader in de hemel. Die zijn goed. Goed voor jou, goed voor ons. Daar mogen we het mee doen. Gemeente, soms kan het een zegen zijn. Wanneer iemand geen genezing ontvangt. Er is een belangrijk voorbeeld daarover in de Bijbel zelf. Paulus. had een doorn in zijn vlees. En dat deed hem zoveel pijn. Dat was zo lastig voor hem, dat het op een duivel leek die hem met vuisten sloeg. Nou, er is er één die dat bij je weg kan nemen. En dat is de Heer Jezus. En 3 keer heeft hij Jezus gebeden om ervan verlost te mogen worden. Maar het gebeurde niet. Er gebeurde wel wat anders. Want God liet hem niet zitten. Maar hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Weet, het is dus niet zo dat als we nou maar goed bidden, op de juiste manier bidden, echt eensgezind en als aan alle randvoorwaarden wordt voldaan, dat God dan wel moet geven wat we ook maar vragen. Zo is het niet. Maar u mag wel alles aan hem voorleggen. Alles waarvoor hij zijn belofte gegeven heeft. En gemeente, laat ik dan een paar dingen concreet noemen waarvoor we als gemeente mogen bidden. Ze worden zelf door de Bijbel aangereikt. Het eerste is voor de overheid en de samenleving. Paulus die schrijft in zijn eerste brief aan Timotheus dit: ik roep er dan voor alles toe op. En hij heeft daarbij ook de gemeente van Efeze, waar Timotheus aan het werk is, op het oog. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden. Voor alle mensen, voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waarheid. 1 Timotheus 2. Weet je, wij moeten dus bidden voor onze overheid. En waar moet je dan om bidden? Om een bekering? Ja, dat kan heel goed. Waarom niet? Weet je, het beste wat hen kan overkomen, degene die ons regeren, dat is toch dat ze Gods liefde en waarheid in hun hart ontvangen. Daar zal ons land alleen maar beter van worden. Maar Paulus die zal ook al wat anders hebben bedoeld. Namelijk een gebed om wijsheid en om goed beleid, zodat er orde en recht is in de samenleving, in de wereld. En dat geldt dan de hele overheid, niet alleen maar christenpolitici. Christelijke politiek was in Paulus' dagen sowieso ondenkbaar. Maar daarom zegt hij: bid maar voor de overheden. Opdat wij allemaal, en ook wij als christenen, een rustig en stil leven zullen leiden. Als zij besturen en leiding geven, zodat er rust is in de samenleving, is dat voor alles en iedereen goed. Ook voor onze godsvrucht. En dan ten tweede, we mogen ook bidden om vrede. Ik denk aan dat wonderlijke hoofdstuk in de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 29. Daar verkondigt Jeremia namens de Heere dat het volk dat in ballingschap is weggevoerd niet moet bidden dat ze zo snel mogelijk maar weer naar huis zouden mogen. Nee, zegt Jeremia. Ballingschap die zal 70 jaar duren. De Israëlieten moeten zich erop instellen. Leg maar gewoon je tuin aan, zegt Jeremia. Richt gewoon je huis maar in, want je zit er nog wel even. Maar bid dan ondertussen voor de plaats waar je woont. Zoek de vrede voor de staat waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Meen te bidden om vrede. Gewoon voor de stad waarin je woont, de straat waar je woont, zegen, gerechtigheid voor je buren, gezondheid, troost, hulp. Bidden voor jongeren, voor kinderen in de knel, voor alles wat zich in onze maatschappij laat zien aan duisternis en leed. Bid er maar voor. Want als de Heer Jezus nog niet terugkomt, dan zitten we er nog even. En we mogen biddend leven. Het aan hem voorleggen. En dan ten derde. We moeten ook samen bidden. Zelfs voor onze vijanden. Jezus zegt, hebt u vijanden lief? En zegen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Matteüs 5. Hoe kan dat? Hoe kun je bidden voor je vijand? Voor die persoon waar je je steeds zo mateloos aan ergert. Voor die klant die je ernstig benadeeld heeft. Voor die ene die je telkens weer het leven moeilijk maakt. Het bloed onder je nagels vandaan haalt. Waar moet je om bidden? Ja, gemeente, dan is het heel verleidelijk om in je eigen straatje te gaan bidden. Of God ervoor wil zorgen dat die ander wel veranderen zal, zodat jij het wat makkelijker hebt. Nee, zo niet. Heb een lief, daar begint het mee. En dan bidden. Bidden om zegen, vrede, vreugde voor die ander. Weet je, dat kan natuurlijk alleen als je hart niet vol zit met wrok en boosheid en haat. Maar wanneer de liefde van Christus er woont, zozeer dat zelfs als je alle reden hebt voor wrok en boosheid, en terecht, dat je dan toch die ander met liefde bejegent. Met geduld, met zachtmoedigheid. Biddend dat ook hij, zij, straks zal mogen delen in Gods heerlijkheid. En gemeente, probeert u het maar eens. Voor die ene die u nu misschien in gedachten hebt. Die ene persoon. Als je je zo irriteert. Als je zo gekwetst bent. Ga maar eens bidden. En u zult merken, dan verandert er ook iets bij jezelf. Van binnen. Want het werkt ook andersom. Als je die persoon bij Gods troon brengt, dan stroomt Christus liefde ook bij jezelf naar binnen. En dan ten vierde. We mogen bidden om de opening van Gods woord. Om de aanwezigheid van zijn Heilige Geest in ons midden. Waarom? Nou ja, omdat we die belofte hebben in Matteüs 18. Het is iets wat we meestal doen voorafgaand aan de schriftlezing. Zo is dat ooit bedoeld, een gebed dat niet al te lang was, om de opening van het woord, schriftlezing en dan meteen de prediking daarna, waarin de Heere God wordt gevraagd of die ons verstand wil verlichten en ons hart wil openen, zodat het woord werkelijk een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad zal zijn. En gemeente, soms vindt het gebed ook plaats na de schriftlezing. Eerst de schriftlezing, dan het gebed. En we noemen dat dan soms het grote gebed. En dat stamt nog uit de tijd dat er voorlezers waren in de meeste kerken. En die voorlezers, ouderlingen, die leidden dan het eerste gedeelte van de dienst. Tot en met de schriftlezing. En daarna nam de predikant dan het woord, die nam het over. En die ging voor in de gebeden. Maar aangezien er steeds minder vaak zo'n voorlezer is, gebeurt het gebed om de opening van het woord dan weer voorafgaande aan de schriftlezing. En dat heeft ook goede zin. Want gebed is er nodig. Om dat woord dat we lezen te kunnen begrijpen, om daar zelf ook voor open te gaan als het woord open gaat. Dat zijn geest erbij is. Dat waar wordt. Dat waar twee of drie in zijn naam bijeenkomen, hij in ons midden is. En dan tenslotte ten vijfde. We mogen ook bidden en danken voor elkaar in de gemeente. In 1 Korinthe 12 vergelijkt Paulus de gemeente met een lichaam. Een lichaam dat is samengesteld uit allemaal verschillende leden, onderdelen. En ieder gemeentelid, zegt Paulus, heeft zijn eigen plek. En iedereen is ook belangrijk. Er kan niemand gemist worden. Want dan is het een amputatie. Je verschilt van elkaar, maar je bent samen één. De hand kan niet tot de voet zeggen, ik heb u niet nodig. Het oor kan het niet tegen het oog zeggen, ik heb u niet nodig. En dan zegt Paulus, en als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Meeleven. Maar zou dat ook niet samen bidden betekenen? Bidden voor zorg en moeite van dat ene lid in de gemeente. Samen danken voor dat ene lid dat zich mag verblijden. Soms merk ik wel eens dat er terughoudendheid is om voor je te laten bidden of danken. In een kerkdienst is mijn kwaal wel erg genoeg. Of is dat waar ik dankbaar voor ben wel belangrijk genoeg? Wij zeggen misschien wel al te snel, ja, maar dat is iets persoonlijks, dat is een beetje privé. Dat hoeft van mij niet zo breed uitgemeten. Soms speelt aandacht daarin ook een rol. Dominee, ik wil liever niet zo in de aandacht staan. Want het is waar, als je naam hier op zondag genoemd wordt, dan mag u zeker rekenen op meeleven. Meelijden of meevieren. Kijk, en gemeente, nou moet u dat persoonlijk afwegen. Laat dat gezegd zijn. Of u wel of geen voorbeden of dankzeggingen aanvraagt. Daar zijn geen algemene regels voor. Maar laat het nou in ieder geval niet zo zijn dat u denkt, als ik iets heb, dan heeft de gemeente daar niks mee te maken. Nee, als broeder X of zuster Y leidt, dan is dat niet alleen zijn of haar zaak. Dan is dat een gezamenlijke nood. De nood of ook de dankbaarheid van die ene, dat mag onze nood, onze dankbaarheid zijn. Omdat we één lichaam vormen. Daarom mogen we ook met elkaar meeleven en meebidden. En laat u de gemeente daar dan ook in toe, vraag ik u. Mogen anderen het met u meedragen? Mogen we biddend om u heen staan? Met in gedachten dat God daar een belofte voor heeft gegeven. Dat het meerwaarde heeft. Maar gemeente, dan tenslotte nog kort iets over de praktijk van ons bidden in de kerkdiensten. Wij doen dat op zondag op de manier van koning Jozefat. Hij gaat het volk voor in gebed. En dat is meer dan dat je als Israëliet op het tempelplein de koning hoort bidden. Nee, het is dat je ook werkelijk meebidt. Meebidden in de kerk. Dat is niet zo gemakkelijk. Hoe gaat dat bij jou? Hoe ging dat zojuist? Was u betrokken bij het gebed? Hoe doe je dat eigenlijk? Meebidden. Zelf ook echt bidden. Als de predikant hier de gemeente daarin voorgaat. Gemeente, neem het u zelf nou niet te zeer kwalijk als u tijdens het bidden in de dienst met uw gedachten afdwaalt. Een gebed wat langer duurt dan een paar minuten en dat dan al die tijd heel bewust meebidden, dat is niet eenvoudig. Dat vraagt geestelijke training. Geestelijk uithoudingsvermogen. Maar weet u, dat is nou het mooie van samen bidden. U bent niet alleen. Als u een stukje mist, dat uw gedachten even elders waren, dan hebben anderen het voor u gebeden. Zij waren er wel bij. En je pakt ook zo de draad weer op, als je even was weggedwaald. Maar gemeente, richt u erop om mee te bidden met degene die voorgaat in gebed. Dat doe je door de woorden die persoon gebruikt, als het ware over te nemen in uw eigen gedachten. Dat vraagt concentratie. Zodat samen bidden ook echt samen bidden is. En dan mag u van degene die voorgaat in dat gebed ook verwachten dat die het gebed niet eindeloos rekt en er ook zijn best voor doet om de gemeente erin mee te nemen. En dat vraagt om waardig, maar ook helder taalgebruik. En ook om een zekere structuur. Zodat je dat gebed ook echt tot je eigen gebed kunt maken. Nou gemeente, hoe is het afgelopen met koning Jozefat en de Israëlieten? Ze deden wat later door Jezus met een belofte is bekroond. Als u eenstemmig verlangt, hier op de aarde, als twee van u eenstemmig op de aarde iets verlangen, wat dan ook, Het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Voor Israël komt verlossing. De Ammonieten en de Moabieten raken onderling slaags. Het monsterverbond valt uiteen. En Jozefat die hoeft niet eens meer te vechten. Wel hebben ze een aantal dagen nodig, maar dat is om de buit binnen te halen. Zo groot is die. Alles wat daar op het slagveld is achtergelaten. En de Heere heeft hun gebed verhoord. Weet je, laten wij dan ook eensgezind bidden. En dan mag u veel van de Heere verwachten. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Laten we een biddende gemeente zijn. En beroemt u dan in zijn heilige naam, dat wie hem zoeken, nu tezamen hun hart verenen tot zijn eer en zich verblijden in deze God, deze Heer. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij danken u aan het einde gekomen van deze dienst en de diensten van vandaag. Dat u met uw woord en met uw geest twee keer aanwezig wilde zijn in ons midden. En heren, vanmiddag mochten we horen dat u, Heer Jezus, die belofte hebt gegeven dat waar twee op aarde iets eenstemmig verlangen, uw Vader in de hemel het hen ten deel zal laten vallen. Want Heer, als twee of drie in uw naam bijeen zijn, dan bent u in hun midden. Heren, daarom geloven en weten wij dat u vandaag in ons midden was. En Heren, dan is dit een plek waar ook de duivel zijn pijlen op richt. Want daar waar u uw kerk en gemeente bouwt, daar doet de duivel er alles aan om uw werk te verstoren. En Heren, zo wordt zo gemakkelijk ook onze aandacht afgeleid. Ook tijdens ons bidden. Maar Heren, laat het zo mogen zijn dat wij door uw geest geleid worden. Dat we samen voor en met elkaar bidden. En Heren, dan dragen we elkaar ook aan u op. Als we de nieuwe week ingaan, wilt u dan met ons meegaan? Wij weten niet wat dat allemaal zal brengen voor een ieder van ons persoonlijk. Maar we weten wel dat als u meegaat, hoe de weg ook gaat, het goed is. Want Heren, dan zijn we in uw hand. Dan leidt u ons. Wij bidden ook voor hen, Heren, die dat samen niet meer doen. Omdat ze de kerkdiensten niet meer bezoeken, omdat ze niet meer meeleven met onze gemeente. Heren, wilt u ze weer in ons midden brengen? We verheugen ons daarin. Heren, wij bidden u ook of u uw kerk wil vermeerderen. Ook op die plaatsen waar ze klein en kleine kracht heeft. Heren, wilt u in het bijzonder ook daar zijn? Op plekken in ons eigen land, maar ook in de landen om ons heen. Heren, wij bidden u, laat ook daar de verkondiging van uw woord voortgang mogen vinden. Heren, wij bidden u om vrede. Vrede in deze wereld. Wij bidden u om vrede voor degenen die juist onrust zaaien. Vrede ook in hun hart. Wees u met de overheid die ons regeert, burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, hier in Veenendaal of in de plaatsen waar we wonen. Wees u met de provinciale staten, als de verkiezingen eraan komen. Heren, geef dat in het uiteenzetten van standpunten, die ook verschillen van anderen, er geen ruimte zal komen voor ruzie, voor haat en nijd. En Heren, geef dat te midden van alle polarisatie we elkaar ook steeds weer mogen vinden. Opdat er vrede mag zijn en rust in ons land. Heren, geeft u dat ook aan de politici in Den Haag of in het Europees Parlement. Wij bidden u, Heren, of u ook uw zegen wil geven aan alle die te maken hebben met ziekte en zorg, met psychische moeite. Als we verdriet kennen, verdriet om die ene die niet meer hier bij ons op aarde is. Heren, wilt u dan troosten en bemoedigen? Wees u met jongeren die in de knel zijn gekomen. Kinderen in verscheurde gezinnen. Heren, wilt u hen nabij zijn en helpen? Geef dat ze ook alles van u ontvangen, Here. En dat er liefde en zorg hen zal omringen. Here, wij dragen aan u op. Uw kerk wereldwijd. We dragen aan u op. Allen die van u een taak hebben gekregen. Ook in ons midden. Here, wij bidden u of u wil zijn bij degene die leiding geven aan de jeugdclubs, de verenigingen. Als we geroepen zijn tot een taak in het ambt, de ouderlingen en de diakenen, Here, wilt u geven wat nodig is. Als ook broeders werden gekandideerd, wilt u uw Heilige Geest geven bij de overwegingen die dan door ons heen kunnen gaan. Here, we dragen zo elkaar aan u op. Wilt u naar onze gebeden luisteren? En wilt u onze dank aanvaarden? Niet om iets uit ons, want Here, wij zijn dat niet waard. Dat u naar ons zou luisteren, onze handen zijn leeg. Maar we mogen ze tot u opheffen. Omdat u ze wil vervullen. Met alles wat u, Vader in de hemel, goed acht. Hoor dan naar ons, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus alleen. Uit genade. Amen. Met u mag uw gave geven voor de voortgang van Gods werk, van zijn koninkrijk. En we willen met elkaar tot slot zingen uit Psalm 145... daarvan het zesde vers. Ga heen in vrede, ontvang Gods zegen en wees anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.